Hallo, hallo. Het is boekenweek. Ik heb een volle tas. Ik zie wat bleek van het lezen, het binnenlezen. Maar de boekenweek, die mag er altijd wezen.
Welkom.
Ik dacht, laat ik maar eens zingend binnenkomen.
Fantastisch. Ik wou zeggen, welkom bij Van Dis Ongefilterd. Mijn naam is Simon Dikker-Hupkes en ik zit hier met Adriaan van Dis. En het is onze speciale boekenweek-uitzending.
Nou en of.
Jij kwam binnen met hallo, dat is een groet.
Ja.
En we gooien het script even om. Want we beginnen dan meteen met een vraag van Els. Die zegt, ik heb een vraag naar aanleiding van de laatste Van Dis Ongefilterd. Er werd gesproken over het belang van beleefdheid in het algemeen en van groeten in het bijzonder. Dat klopt, Els. Leuk dat je ons hebt gemaild. Misschien leuk om dat in de Boekenweek te illustreren met een gedicht van Paul van Ostaaien. Adriaan, take it away.
Mark groet 's morgens de dingen. Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem. Bloem, bloem. Dag stoel naast de tafel. Dag brood op de tafel. Dag visserke vis met de pet. Pet en pijp van het visserke vis. Goeiedag. Dag vis. Dag lieve vis. Dag klein visselijn mijn. Prachtig.
Fantastisch.
Paul van Ostaaien. Maar toen ik dat las en weer hoorde, dacht ik, wat is mijn eerste boekje zo'n beetje? Dat is Pig, Pach, Pengeltje, gekregen van mijn zusje Sonja, die mij altijd zo geleid heeft in het lezen. En dat zijn bijvoorbeeld de gedichtjes van de schrijver P. van Rensen. Prachtig geïllustreerd door Riek
Kramer.
Mij volstrekt onbekend.
Nee, dat ken ik
maar
ook
de
niet.
Tekeningen van Riek Kramer zijn mij altijd bijgebleven. Maar het gaat ook over groeten.
Okay.
Dag, beste kachel, je bent me wat waard. Nee, zei de kachel, ik ben geen kachel. Nee, zei de kachel, ik ben een haard. Dag, beste wekker, tik-tak-tok. Nee, zei de wekker, ik ben geen wekker. Nee, zei de wekker, ik ben een klok. Dag, mooie kamer, licht van zon. Nee, zei de kamer, ik ben geen kamer. Nee, zei de kamer, ik ben salon. Dag, aardig kastje, blank en net. Nee, zei het kastje, ik ben geen kastje. Nee, zei het kastje, ik ben buffet. Dag, hoge zoldering, loop toch rond? Nee, zei de zoldering, ben geen zoldering. Nee, zei de zoldering, ben plafond. Dag, klein ventje, dag, kleine Jan. Nee, zei het ventje, ik ben geen ventje. Nee, zei het ventje, ik ben een man. Neem me niet kwalijk, zei ik dadelijk, zo mooi als ik maar zeggen kon. Wat, niet kwalijk, zeiden ze dadelijk. Het heet niet kwalijk, het heet pardon. En het grappige is dat ik toen al problemen had dat plafond en pardon, wat wij zeiden plafond.
Ja.
Toch loopt rond. Dus moest je dan zeggen, loopt toch rond?
Dat
had ik helemaal uit mijn hoofd geleerd op school.
Want jullie zeiden plafond en niet
wij
plafond.
Wij zeiden thuis plafond. Ja. Tot op de dag van vandaag zeggen we plafond. Ja. Ja.
Heel goed.
En wij zeggen ook pardon.
Pardon. En dit is wel iets heel leuks. Want het gaat dus over aanspreken, beleefd. Maar dan ook, hoe wil die ander aangesproken worden?
Ik denk dat mijn hele groeten ligt verborgen in dit groetgedicht. En het komt ook voor een kliffie. Want ik laat mijn Tsjechische hoofdfiguur, karakter, Nederlands leren. En daar komen die rijmpjes van Pig, Pach, Pengeltjes in voor.
En dit leuke boek, de luisteraars kunnen het niet zien, maar er zijn dus ook een mooie tekeningen staan.
Mooie
er
tekeningen van Riek Kramer in. Ik heb alle wat kinderboeken meegenomen.
Heb jij dit zelf gelezen toen je leerde lezen?
Dat
of is het jouw voorgelezen?
Dat heb ik eerst vast voorgelezen, maar ook heb ik het allemaal met de vinger erbij gelezen. Ja. Het zijn allemaal fantastische, hele grappige versjes.
Ja. Geweldig. Nou, mijn oudste zoon, die is 6, die zit nu in dat moment van leren lezen. En dat is toch wel magisch om dat echt te zien ontstaan. Ja.
Maar en heel belangrijk is, zingend lezen. Ik heb zingend gezeten achter mijn schoolboeken. En gewoon zingend de dingen uit mijn kop geleerd. En dan blijft het beste hangen. Ik had een hele rare Duitse leraar die zingend Duits les gaf. Dus dat zingen en onthouden, dat zit voor mij echt zo'n belangrijke verbond.
Mooi. Maar het is niet de kinderboekenweek, het is de boekenweek.
Luister, het verschil tussen kinder- en grote mensenboeken is volstrekt onzinnig.
Is onzinnig.
Er zijn boeken voor alle leeftijden. Neem bijvoorbeeld Alleen op de wereld, Sans famille. Dat is een aardrijkskundeboek dat uiteindelijk een leesboek werd. Het was een boek om de eenheid van Frankrijk aan te tonen. En het is echt van 8 tot 88. Je haalt eruit wat je eruit wil halen en wat je begrijpt.
Ja. Nou dacht ik, want we gaan deze hele uitzending over boeken praten. Je hebt ook wat meegenomen. We hebben hier ook een stapeltje liggen. Misschien krijgen we nog een gedicht straks.
Ja.
Maar even de omgang met het boek.
Ja.
Hoe werkt dat bij jou? Is dat voor jou gewoon een gebruiksvoorwerp? Of is dat toch ook wel een soort heilig object waar je heel netjes mee moet omgaan?
Allebei.
Allebei. Leg uit.
Kijk, je moet boeken niet van verbranden en niet weggooien. Als je een boek gelezen hebt en je krijgt er niks meer voor, dan breng je het nu naar die kastjes die je overal ziet staan in de stad of bij de Albert Heijn. Ja. Dat vind ik altijd een heel leuk spel, want je zet ze neer en als je terugkomt zie je iemand altijd weer wegpikken. Ja, ja, dus dat is alleen maar aardig doorgeven van een boek. Maar ik schrijf in al mijn boeken. Ik heb hier nou toevallig, en ik zal je daar niet mee lastigvallen, Proust liggen, toch goed voor 1,5 kilo en een frozen shoulder.
Ja.
En er staan allemaal verwijzingen en allemaal bladzijden. Dus als ik dan later dat boek uit de kast haal, dan vind je precies terug wat ik zocht. Dus elk boek bevat al meteen zijn uittrekseltje.
Ik heb het hier ook met Bart Jeroen over gehad. Hij wil ze ook het liefst zo gelezen mogelijk. Ik hou ze echt wel netjes.
Maar soms is een boek zo mooi dat ik het ook nog voor een tweede keer koop. En dan heb ik het als maagdelijk boek.
Ja, ik heb ook sommige boeken nog in het plastic zitten.
Maar dan heb je het niet. Dus heb je het gewoon het condoom erom laten zitten. Ja, dat leest heel lastig.
Dat lees ik. Dat heb ik dus ook niet gelezen. Maar dan is het bijna, ik zie het als een soort investering.
Ja, dat dacht ik vroeger ook. Beter in de boekenkast dan op de bank. Maar nu moet ik betalen als de boeken worden opgehaald. Je moet niet. De belangrijkste investering is de investering in je kop.
Ja, nee, precies. Dus je moet er wel wat mee doen. Ik heb bijvoorbeeld, mijn huwelijk hangt nu aan een zijden draadje, omdat mijn vrouw vindt dat ik te veel boeken heb en het huis slipt dicht. Heb jij dat ook ooit gehad in relaties? Dat je daar ruzie over had? Van het wordt nu te gek?
Nee, maar ik ben een enorme opruimer.
Ja.
En ook moet je planken nemen die wat breder zijn, dan kan je dubbele rijen doen.
Dubbele rijen, ja, wat dieper bedoel.
En het voordeel daarvan is, voor de boekhandel althans, dat je dat boek niet meer kan vinden, dan koop je nog een keer. Zodat je het later bij de verhuizing, dat is ook wel iets noodzakelijks, verhuizen om op te ruimen, blijkt je 3 keer hetzelfde boek te hebben. Ja. Nou, wat wil je als boekhandelaar nog meer? En als uitgever? Ja. En als schrijver?
En hoe heb jij jouw boekenkast bijvoorbeeld gerubriceerd? Is dat alfabetisch of thematisch?
Zeer belangrijk.
Ja,
kijk,
vertel.
Je begint zoiets als een onnozels, als een alfabet. Maar het nadeel van non-fictie is dat je bijvoorbeeld wel weet, ik heb een boek over krankzinnigheid, maar je weet niet meer wie de auteur is. Ja, Porter is een beroemd boek over gekte.
Ja.
Ik heb een gegeven moment boeken verzameld over krankzinnigheid. Ik weet niet waarom, maar ik dacht, daar ga ik ooit eens iets mee doen. Ik heb inderdaad een klein bibliofiel boekje geschreven, een beetje gek.
Ja.
Maar dat was meer de eigen ervaring. Bij de laatste verhuizing heb ik 3 studenten van een dispuut in Amsterdam uitgenodigd. En die zijn 3 dagen eerst geweest in Eefde, waar ik woonde. En toen verhuisde ik naar Amsterdam. Daar zijn ze ook weer 3 dagen geweest. We hebben elk boek in de hand genomen. Wil ik dit nog hebben? Heb ik het nog nodig? Waar gaat het over? Toen zijn we gaan rubriceren.
Ja.
Ik bleek 160 boeken over krankzinnigheid. Die had ik allemaal, omdat ik vroeger tegenover het water op Pleinbode zo is verzameld voor een habbekrats. Ja, die heb ik nog steeds, want het onderwerp krankzinnigheid blijft me boeien. Maar dat staat nu in het hoekje krankzinnigheid.
Ja.
En zo heb ik oorlog, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Dan heb ik Afrika. Dat is nu helemaal uitgedund. Dat is voor een deel naar Black Archives gegaan, omdat ik daar te veel van had. Dan heb ik Frans, Engels, Duits.
Op taalgebied.
Op taalgebied. Ja. En dan heb ik poëzie. Ik heb ook een paar plankjes boeken over boeken.
Ja,
Zuid-Afrikaans, de dichters. Zo heb ik allemaal rubrieken en die kan ik vinden. En in die rubrieken kan je eventueel weer een alfabet aanbrengen. Maar zomaar klakkeloos een alfabet heeft dus geen zin. Althans voor mij, omdat ik vaak de auteur niet meer weet, maar wel het onderwerp.
Ja, ja. Nee, zo heb ik het grofweg ook gedaan thuis. Een klein beetje op thema neergezet.
Ik heb 34 meter boeken. Dat is, dat zeg ik niet om op te scheppen. Ik woon in een pakhuis met een hele lange gang. En er zitten alleen maar ramen voor en achter. Dus er is genoeg muur. Maar het is mijn databank. Dus de mensen die binnenkomen, heeft u dat allemaal gelezen? Nee, natuurlijk niet. Maar ik kan het vinden.
Ja.
En als ik denk, maar daar heb ik iets over. En dan zoek ik. En dan sta ik weer heerlijk een half uurtje voor mijn boekenkast iets op te zoeken en iets te vinden en te ontdekken.
Ja. Een hot topic in het boekenlandschap is op dit moment Engels.
Yes, very much.
Nederlanders lezen steeds meer Engelstalige boeken. Nou, op zich is natuurlijk de prijzen dat ze lezen voor het Nederlandstalige boekenvak is dat ietsje lastiger, want wij verkopen daardoor minder boeken.
Unless we are going to write books in English. And why don't we just chat in English?
All right, let's continue our conversation in English. Thank you.
Stupid speaking Dutch, vernacular. Poor.
Hoe kijk jij aan tegen vertalingen? Ik heb zelfs vrienden van mij die zijn zo hautain dat ze bijvoorbeeld liever de Engelse vertaling van Murakami lezen dan de Nederlandse, bij wijze van spreken.
O jee, ja, dat... Kijk, als ik een boek in vertaling lees en ik ken de grondtaal, zullen we maar zeggen, dan lees ik toch ook vaak wel de ribbetjes van die taal er doorheen. En daar erger ik me dan aan. Maar dat heb ik dus niet als ik de Russen lees. En zeker niet als ik de laatste vertalers lees. Die zijn fantastisch en die zijn soepel en mooi. En die verbeteren ook eventuele fouten, want schrijvers maken fouten. Ja. Ik vind het best wel soms een taak van een vertaler om die fouten eruit te halen.
Wat kan je een voorbeeld geven? Wat voor fouten bedoel je precies?
Nou, een heel klein onzinnig dingetje wat ik zelf heb meegemaakt. Dat in Seizoen in het Paradijs van Breitenbach staat de schrijver stil voor een spoorwegovergang. Hij wacht op een trein en terwijl de trein aankomt, dwalen zijn gedachten naar andere treinen en andere reizen. De trein komt op bladzij 7 van links en dan krijgen we wel 12 bladzijden waaierende gedachten. Ja. En plotseling komt de trein van de andere kant. Dat was hij vergeten. Helemaal niet erg, want dat soort fouten maakt elke schrijver. Ja. Nou, dan laat ik hem toch weer van de goede kant komen. Terug naar je vraag.
Ja, terug
wat
naar de vraag.
Vind ik nou van het Engels dat gelezen wordt? Ik ben tegen verzet en het heeft helemaal geen zin. Er is sprake van een verengelsing op alle mogelijke manieren in onze taal.
Ja.
Misschien gaat het ook weer voorbij, corrigeert het zichzelf. Ik begreep nu al dat die TikTok-rage van Engelse boeken, kleine series in het Engels, met heel veel deeltjes, maar dunne boekjes, dat alweer wat minder wordt. Ik ben al dolblij dat de mensen lezen. En misschien is het Engels het neo-Latijn van Europa.
Ja.
En gaan we daarin op wetenschappelijk gebied ons uiten? En hebben we thuis die heerlijke taal vol grond en geur van verlangen en jeugd en omgeving waar je groot werd? En ik geloof zelfs dat in een groter Europa dat kleine ook sterker wordt. Het is namelijk en-en. Het is niet en-of. Vroeger kon je geen Breton studeren in Frankrijk. Dat was verboden, want het Frans moest op alle mogelijke manieren gepropageerd worden. En nu kun je Breton studeren aan de universiteit. Dat kan omdat er een groot en sterk Europa is. Dus ik maak me er allemaal niet zo zorgen
over. Nou, jij begint nu over Frans, maar toen wij de boekenkast van mijn opa en oma gingen uitruimen, zat daar heel veel Frans in. Dus dat was blijkbaar 2 generaties terug. Was dat toen nog chic of werd er toen veel meer Frans
chic
gelezen?
Chic, we leren gewoon op school.
Ja.
Ik heb MULO en een jaartje kweekschool en HBS. En ik moest alleen al voor de MULO 10 boeken in het Frans lezen.
Ongelooflijk. Ja.
En ik kan nu best redelijk Frans lezen. Althans niet elke schrijver, maar Patrick Modiano lees ik in het Frans. Ik kan zelfs Proust in het Frans lezen. Ja. Maar ja, dan 5 bladzijden per uur.
Ik ben een van de eerste slachtoffers van de tweede fase. Dus ik kan helemaal geen woord Frans lezen, helaas.
Nou, maak je wereld kleiner, tweede fase.
Ja, dankjewel, minister Ritsen. We gaan even over jouw schrijfcarrière gaan we praten. Wanneer ben jij eigenlijk begonnen met schrijven? Wat is eigenlijk jouw eerste boek geweest? Of misschien, en daarna, wat is je eerste succes geweest? Wanneer was je naam gevestigd?
Ja, dat is een lastige zaak om dat te zeggen. Kijk, mijn eerste boek, Nathan Sit, dat werd heel goed ontvangen. Maar het is een novelle.
Ja.
En het is in zekere zin een geaborteerd boek. Want toen ik het schreef, wist ik dat ik iets anders wilde schrijven.
Ja.
Maar het is nu een zoete vertelling of een bitterzoete vertelling over een jongetje tussen aardappel en rijstekool. Het heeft een jaar lang in de top 10 gestaan. Je denkt, dan heb je er heel veel verkocht. Ik heb er 40.000 verkocht. Maar zo traag was die top 10 toen dat stijgen van top 10 naar vele tiende, duizenden en honderdduizenden. Dat hebben we allemaal meegemaakt zo'n beetje met de aanslag van Moelisch. Dan zit je midden jaren 80.
Ja.
En er werd zelfs toen gesproken van het Van Dis-effect, omdat wij wel eens een boek bespraken of ophielden en bejubelden dat dan plotseling met geweldige getallen gekocht ging worden. Maar dat was allemaal die generatie die een betere boekenkast wilde te hebben dan hun ouders. Dus mijn generatie.
Ja.
En nu zie je dat ook weer afkalven en minder worden.
Maar je gaat nu even heel snel van jouw eigen debuut als schrijver naar ook zeg maar, de hoogtijdagen met het programma
ook,
op tv.
Ja, je zou ook kunnen zeggen dat Indische Duinen een grote doorbraak was, omdat ik een van de eerste was, je kunt het ook misschien met Marion Bloem, die de stem van de 20 generaties vertegenwoordigde, ja, in de Indische gemeenschap. Ik dacht iedereen zou boos zijn, maar het werd door die gemeenschap heel sterk opgepakt. En toen heb ik, dat zijn weer getallen, 100.000 verkocht. Het kwam uit in september en in december vierden we 100.000 exemplaren. Dat is natuurlijk heel bijzonder en grandioos. Ja. Maar daar sta ik me niet op voor. Dat was ook een combinatie van toeval en inderdaad de snaar die dan geraakt
werd. Dat is altijd een combinatie van dingen. Ja, maar als het gebeurt, vaak is het
gewoon
geweldig.
Gewoon geluk.
Ja. Ja. Wat ik ook leuk vind om te bespreken... Want jij werkt al heel lang samen met dezelfde uitgever, Tilly Hermans.
Ja.
Wil je daar iets over zeggen? Over de magie van jullie samenwerking?
Nou, Tilly Hermans staat het mij toe dat ik heel boos op haar ben.
Ja.
Dat ik er voor alles en nog wat uitmaak. Dat ik stampend rondloop en dat ik uiteindelijk met hangende pootjes terugkom. En moet erkennen dat ze bijna altijd gelijk heeft. Ja.
Sorry, je hebt toch gelijk.
Ja, maar het is heel prettig dat je dat ook kan uiten. Want zij is er niet op uit om mij te plezieren. En dat is een heel. En daarom koester ik ook. En daar wil ik zo lang mogelijk met haar werken. Dat doe ik al. Vanaf, dan gaan we echt naar 1973. Dus nog voor mijn literaire debuut. Want toen vertaalde ik Breitenbach. En ze werkte bij Meulenhof. Ja. En zij verzorgde die vertaling. Ja, toen was het ook al een strenge dame, weet je, met wie je rekening moest houden. En geen slordigheidjes en rare woordjes moest gebruiken die ze niet begreep. We hebben samen een prachtig literair album gemaakt, de literaire atlas van Nederland. Daar zijn wij heel Nederland mee doorgereisd, naar alle provincies gegaan. Overal een schrijver gezocht die een inleidend verhaal over die provincies schreef. Alle standbeeldjes bezocht, graftombes. Geweldige samenwerkingen. Dat was het boek van de maand. Dat bestaat ook niet meer. Dat was ook een CPMB-actie. En dat boek, dat werd zo nu en dan, kon een uitgever daarop intekenen. En als je dat als uitgever kreeg toegewezen, dan verkocht je, weet ik het wat, 100, 200.000 exemplaren. Want dat boek werd heel goedkoop aangeboden.
Ja. Maar je werkt dus al vet meer dan 50 jaar met Tilly samen.
Ja. En ze blijft streng. En ik zeg de hele tijd, alsjeblieft, zie me voor vol aan.
Ja.
Schiet, sla. Ja.
Wees niet te lief voor me.
Ja. En bewonder. Ja. Ja.
En hoe zit het dan, zeg maar, met... Want dat kan ook nogal verschillen van redacteur, uitgever tot de anderen. Kom jij zelf wel met het idee van mijn volgende boek gaat over? Of krijg je ook van haar een soort van opdrachten?
Nee, zeg dat. Laat me ze niet.
Nou ja, omdat ze zo streng voor je is, dan kan
ze
ook.
Ze gaat niet zeggen waar ik over moet schrijven. Ze geen donder mee te maken.
Ja, oké.
Ik verzin alles.
Maar zo gek is dat niet, Adriaan. Oh. Dat komt voor.
Ja, alvast. Nee, heb ik nog nooit last van gehad.
Ja.
Ik weet nu precies waar mijn volgende boek over gaat. Dat is nog niet voor wereldkundig, maar ik maak aantekeningen. Ja. Ik heb ook al de titel. En ik ben altijd bezig met de omslag. En dat is altijd een groot feest. Want Tilly vindt dat maar onzin.
Ja.
Maar uiteindelijk accepteert ze dat wel weer vaak. Want ik zit daar tekeningetjes te maken. Maar ik heb heel veel van haar geleerd. Want ze zegt altijd, scènes, dis, scènes, scènes, scènes. En dat zeg ik nu ook tegen me. Begin nou maar met scènes. Die volgorde komt wel. Die eerste zin, die strip je toch 30 keer door. Schrijf de dingen die je meest dwars zitten, die je het allerliefst wil beschrijven, op. Je ziet later wel waar het terecht,
komt. Ja.
En daar is ze heel goed in.
Want zij kan het gewoon het boek ook helemaal omgooien.
Het is meestal nagenoeg helemaal klaar als ik het inlever. En dan weet ik vaak dat Tilly zegt, heel interessant. Maar als je nou hoofdstuk 11 op bladzijde 12 zet, dan dat is een goed idee. Ja. Zij is erg goed in het herschuiven.
Het herschikken.
Ja.
Dankjewel, Tilly. Als je dit hoort in Hanoi, het gaat je goed.
Ja.
Dan wil ik eigenlijk toe naar het onderwerp waar jij ook in deze podcastreeks beroemd om bent geworden, de poëzie. Ja. Is dat altijd al in jouw leven aanwezig geweest? Of is er een bepaald moment dat je eigenlijk steeds meer naar die poëzie begon terug te keren?
Dat was altijd in mijn leven op een rare manier.
Ja.
Omdat ik al snel rijmen en gek op gedichtjes ben en veel gedichtjes geleerd heb als kind. Was ik op de middelbare school, schreef ik Thomas Vaar en Pieter Nel. Dat waren vroeger, na de Gijsbrecht van Amstel voorstelling op 31 december kwam er dan een echtpaar op. Het was Petjaartje wel, zei Pieter wel. Nou, zei Thomas Vaar, het was een leven met deugd, maar ook gevaar. En dan stonden ze zo te kletsen namens het jaar door. Dat deed ik op school. En ik deed altijd op partijtjes. En dan maakte ik een vers, een gedicht, een rijmpje. Wat je nu een rap zou noemen. Dus ik heb mijn hele leven lang gerijmeld.
Ja.
En nu heeft het rijm zich losgemaakt van dat harnas. Maar ik lees nog steeds poëzie. Het blijft lekker hangen. In het algemeen. En het is een... Het raakt mij sneller dan proza. Dat ja. is toch wel de kracht van poëzie. En het gaat ook vaak maar om één of twee hele goede zinnetjes. En die streep ik ook erg graag aan. Ja. Ja. Dus ik heb mijn poëziebundels, die zitten allemaal vol vlaggetjes. Van die plastic vaantjes die je erin kan plakken.
Ja. Leuk, inderdaad. Ik moet nu denken aan Jan Wolkers. Die las vaak op de wc. En als je dan een mooie passage tegenkwam, legde die er één velletje... wc-papier ertussen.
Ja, dat kan ook. Ja, ik ben ook ben minder een playlezer dan vroeger, maar de wc is wel een heel mooi hokje om te lezen, ja.
Het is toch fantastisch? Een geweldige
plek. Ja, vooral in drukke gezin. Mijn zusje Sonja, die zat altijd op de wc te lezen, want dat was de veiligste plek in huis zo'n beetje.
Ja. Het schijnt alleen niet gezond te zijn om te lang te blijven zitten op die pot.
Nou ja, ik weet niet wat er aan de onderkant gebeurt als je de hele tijd in persvorm literatuur leest.
Het is de Boekenweek. Als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van Boekenweek en hoe dat allemaal tot stand is gekomen, als extra bij deze Boekenweek-uitzending hebben we een klein gesprekje met Evelien Anekerk, directeur van het CPNB. Vandaag is de eerste dag van de Boekenweek. Gisteren was het Boekenbal. Voor heel veel mensen is dat toch wel een beetje het hoogtepunt van het jaar. Ik hou er zelf ook enorm van. Adriaan, wat is jouw relatie tot het Boekenbal?
Oh, ik heb er woest gedanst met Ellen en ik vond het ook best wel leuk. Maar met de komst van de digitale telefoontjes en de cameraatjes werd ik echt wel heel erg gevolgd. Tot op de wc aan toe.
Wat bedoel je? Andere mensen?
Ja, die ook gaan daar met je mee en filmpjes maken en op allerlei interessante...
Die wouden met jou een selfie zetten. Maken.
Ja, ik werd er helemaal gek van. Okay. Dus ik ben een beetje van weggevlucht. Ja. En ook heb ik wat moeite met... Ja, kijk, Moelis kon het zich veroorloven of te recipiëren op de trap.
Ja. Ja, dat moeten we even uitleggen. Harry Moelis,
Harry Moelis kwam daar altijd. Die woonde natuurlijk ook maar 75 meter van de stad Schouwburg.
Op de Leidse Kade.
In de Leidse Kade. Dus die vond dat leuk en die zat daar met zijn halve gezin.
Ja, en die hield daar een soort audiëntie.
Ja, mensen maar je ziet steeds meer mensen die dat gaan nadoen. En daar word ik een beetje zenuwachtig van. Maar ik moet wel zeggen, ik was al op het Boekenweek toen ik op school zat. Op de HBS. Ik was bevriend met... de zoon van Philip Bloemendaal, Rob Bloemendaal. En Philip Bloemendaal was heel erg beroemd. Die man met die prachtige stem van het Polygoon.
Geweldig.
En die gaf ons scholieren, vierde klas, dat wij kaartjes voor het Boekenbal.
Oh.
En dat was in de Rai. En Juliana was er.
Juliana.
En allemaal grote schrijvers. En
was er toen nog wel een chic feestje?
Nou, of was het ook mooie gewoon... ervan was dat de mensen om 12 uur... mochten ze dingen meenemen, slopen van wat er allemaal gemaakt was.
Van het decor.
Ja, en dan zag je dus mensen, weet ik wat, met halve hoofden, benen en bustes rondlopen. En dat was wel heel erg grappig. Maar wij vonden het... Ik had de volgende dag een scheikunde-repetitie bij meneer Poot, die wij opa Poot noemden.
Ja.
Niets van terecht gebracht. Ik was op het Boekenbal geweest. Ja. Beroemde mensen gezien. Bert Haanstra een hand geschud. Nou ja, ik kon niet op. En Helle Haas heb ik ook een hand geschud toen.
Het is inderdaad lange tijd een traditie geweest om dan spullen van het decor mee naar huis te nemen. Ik heb dat ook eens geprobeerd een jaar of 7 geleden in een dronken bui. En ben toen door een beveiliger in de kraag gegrepen. Dus het is allemaal niet meer wat het is
het
geweest.
Het is niet meer wat het was. Dat is het leuke van de toekomst, dat niks is zoals het was.
Ja.
En toch maken we elke keer dezelfde fouten.
Ja. Jij bent ook 1 keer Boekenweek auteur geweest.
Wat heet? 2 keer?
2 keer.
Ik heb het Boekenweek geschenk geschreven en ik heb het Boekenweek essay
geschreven. Essay. Nee, maar dat is... Nee, oké. Okay. Nou, essay is natuurlijk ook...
Maar je wel zeggen...
Het Boekenweek geschenk, er is maar 1 geschenk.
Vast en zeker een eer.
Ja.
Ik was nog heel erg ziek daarvoor en geopereerd. En ik liep een tijd lang met een soort stomaatje. Nou ja, heel gedoe. En ik gebruikte ook heel veel morfine, omdat ik pijn had. Ik had een namelijk verkleefde niersteen.
Ja, hebben
en daar
we vorige
heb ik ook
week
over geschreven.
Gehad.
Maar dat speelt dus ook een rol in dat Boekenweekgeschenk.
Palmwijn heet het.
Ja, maar een Boekenweekgeschenk doet eigenlijk heel weinig. Het wordt namelijk op 1 dag besproken.
Ja.
Iedereen krijgt het toegediend die je bij wijze van spreken aan een bepaald bedrag een boek koopt.
17,50.
En dan zie je het later nog wel eens opgekruld in een hoerenplank op een parkeerplaats in een auto liggen. En het duurt een hele tijd voor zo'n boek weer een plek vindt in je oeuvre. Maar als je het geluk hebt, en dat hebben de meesten in dit geval wel, dat het bijvoorbeeld vertaald wordt, dan kan het wel weer een soort erkenning krijgen. Dus in Duitsland heet het Mijn Liebe zu Afrika. En in Frankrijk heeft het ook nog Van de Palme. Maar C.S. Notenboom heeft met zijn boekenweekgeschenk natuurlijk iets wonderbaarlijks beleefd. Want dat kwam in handen van Rai Granici. En die sloeg dat open. Die zag 700.000 exemplaren. Waarom kennen we deze auteur niet? Dit is een richtig Europees boek. Wenn 700.000 Holländer dat gelezen hebben, dan zullen we dat ook lezen. En toen verkocht C.S. Notenboom honderdduizenden boeken. En sindsdien is hij een zeer gevestigde naam in Duitsland. Laat ook andere schrijvers dat geluk overkomen.
En Adriaan, jouw agenda zit ook helemaal vol voor deze boekenweek. Dus mochten er luisteraars zijn die geïnteresseerd zijn, kijk op adriaanvandis.nl of in de beschrijving van deze aflevering.
Het is echt een week die wel bijna een maand duurt. En het in teken van de literaire marskramerij. Vroeger hadden we dominees, nu hebben we schrijvers. Ja.
We hebben een vraag over terminologie. En, want je had het al even over de vertaling van Breitenbach, dat de trein van links of van rechts kwam. Ja. Maar wat doen we met woorden die we vroeger gebruikten en die we tegenwoordig niet meer zo netjes vinden? Als je een nieuwe druk uitgeeft van een boek.
Oh, je bedoelt met netjes het N-woord?
Ja, wat we dan nu N-woord noemen. Ik heb hier bijvoorbeeld Remco Kampert, een N-woord uit Mozambique.
Ja, er is een grote zwarte N in mij neergedaald.
Ja.
Ik, als het in die context staat, zeker in de jaren 50, moet je het laten staan.
Ja, waarom?
We moeten ook beseffen dat je vaak op de schouders staat van die schrijvers die dat naar voren hebben gebracht. Ja. Want een heleboel boeken van zwarte schrijvers, James Baldwin, die gebruiken het N-woord ook. Ja, maar waar het kan veranderen, zou ik het gewoon veranderen. Ik zou er niet al te ingewikkeld over doen. Het is ook hier weer een pendule die uiteindelijk wel weer het midden vindt. Nu ligt het heel erg gevoelig. Maar waarom zou je mensen nu bewust pijn doen als je het kan vermijden? Dus ik ben daar heel soepeltjes in en een beetje zwabberig.
Ja, een beetje katholiek.
Ja.
Ja, heel goed. Een andere kwestie is, dat het gaat niet over gevoelige woorden, maar van kunnen we het nog begrijpen?
Dat is veel belangrijker.
Dat zijn de hertalingen. Bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is van de Vos Reinaarden. Dat is al 100 keer opnieuw verteld. Maar producer Bart Jeroen heeft geprobeerd te lezen Camera Obscura van Nicolaas Beets. En Ivo de Wijs heeft dat hertaald in moderner Nederlands. En daar kwam toen weer wat kritiek op. Van ja, had het nou gewoon in de oorspronkelijke taal laten staan.
Ja, kijk, we leven in een land waar de spellingen voortdurend zijn aangetast. Ja. Aangepast. Ik zeg aangetast, maar het komt misschien wel een beetje op hetzelfde neer.
Ja.
Omdat we een sterke hurkcultuur hebben. We denken dat het te lastig is, dat de woorden te ingewikkeld zijn. We gaan vereenvoudigen. We willen de boeken vereenvoudigen, de spelling veranderen. En daarmee snijden we telkens stukken verleden af. Ja, kijk, in Engeland kan men Shakespeare nog lezen. Er zijn misschien 7, 8 woorden die je niet meer kent.
Ja.
Het schrijft ook lastiger, maar als je eenmaal die toegang hebt, dan gaat er wel een geweldige wereld voor je open. Precies hetzelfde in Frankrijk, waar een groot verschil is tussen het geschreven Frans en het gesproken Frans.
Mm-hmm.
Maar wij hebben nu eenmaal gekozen voor...
Daar hebben we het dus helemaal niet voor gekozen. Dat gebeurt.
We hebben een taalunie en we hebben leraren en we hebben een televisie die sterk de hurkcultuur aanhangt. Terwijl ik geloof in de verheffing. Het is de taak van de leraar.
Okay.
Dat de leerling stijgt en niet dat de leraar daalt, zei Bordewijk.
Nee, precies. Dus wees niet te bang en het kost
Maar het is nu al gebeurd. En ik merk dat als ik op scholen ben, dat ik een heleboel woorden niet meer gebruik en dat ik goed nadenk. Dus ik zal nooit zeggen echter, wat ik toch al niet zeg. Maar als ik naar 4 VWO ga en ik gebruik het woord echter, hebben ze geen idee wat het is. En laatst zat ik met Ellen Dekwiets in een klas. Zij gebruikten het woord cliché.
Cliché.
5 VWO.
Ja.
Allemaal vingers omhoog. Wat is een cliché?
Jeetje.
Ja, dus dan valt er wat uit te leggen.
Oké. Nou, ik schrik hiervan, maar laten wij dan doorgaan met verheffen. We hebben gevraagd om luisteraarsvragen voor de Boekenweek. En die hebben we ook gekregen. Dus ik ga er een paar op je afvuren. De eerste is van Ruud. Dag meneer Van Dis. Als ik vertel dat ik van science fiction boeken hou, krijg ik vaak scheve gezichten. Science fiction wordt blijkbaar te min gevonden. Wat is uw mening?
Nou, nadat ik las The Great Derangement van Amitav Ghosh, is mijn mening veranderd. Want Amitav Ghosh zegt dat science fiction, dat zijn de boeken van de toekomst.
Ja.
Hij vindt dat je de klimaatverandering, ja, de grote veranderingen in de wetenschap, eigenlijk het allerbeste kunt vatten in science fiction. En ja, ik heb natuurlijk als kind in de Illustrated Classic wel H.G. Wells gelezen. Ik heb alles van Jules Verne gelezen. Ja. Dat is eigenlijk ook science fiction. Ja. Dus goede science fiction, prima. En ik heb zelfs begrepen, daar ben ik nu mee bezig, dat een boek als Dune, waarvan ik een citaat gebruik in Naar zachtheid en een warme omhelzen. Dat is een citaat dat ik meekreeg van mijn fysiotherapeut. Omdat ik zei, ik ben zo bang. Ik zei, nou, angst is een slechte verteller in je hoofd. Je laat je daar niet door dicteren. Dus ik ga nu ook Dune lezen. Ja. Maar ik ben al bezig met andere boeken van meer dan een kilo. Dus dat duurt nog even.
Helemaal goed. Ja. Nou, Ruud, je hoort het.
Lees gerust je science fiction,
sta voor je zaak. Ik hou er zelf ook wel van. Ik heb van Liu Cixin, dat is een Chinese schrijver. Die heeft de Three Body Problem. Echt een geweldige sci-fi. En science fiction films vind ik ook fantastisch. Want vaak gaat het juist heel erg over onze huidige wereld en wat daar mis is. Dan wordt het een beetje overdreven.
Ja, ik heb Avatar gezien en de film over de Blue Pill en de Red Pill. Snapte er niet veel van, maar ik wil altijd weten wat iedereen ziet.
Ja.
En soms moet ik er drie keer heen en dan snap ik het nog niet.
Nee, precies.
Nou, en niet snappen is ook een groot voorrecht. En, je hoeft niet alles te snappen. En je hoeft vooral niet mee te praten. Als iedereen het mooi vindt en je het niet snapt, dan vind je het gewoon
goed.
Dan ben je er te dom voor. Dat ben ik ook heel vaak.
Ja. Science fiction. Nee, gaan we gewoon maar door. We gaan er een keer een speciale uitzending gaan we eraan wijden. De volgende vraag is Ries. Die heeft gezegd, ik heb op jonge leeftijd heb ik het boek van Yuval Noah Harari gelezen, Sapiens. Ja, dat hebben we natuurlijk allemaal gelezen. Dan ben ik wel heel benieuwd, op jonge leeftijd. Hoe jong zou dat zijn?
Nou ja, misschien is het een heel slim ventje. Maar dan was hij het al op zijn 14e.
Ja.
Dan heeft hij er weer iets anders uitgehaald. Maar die man schrijft glashelder. Ja, ja. Bovendien is ook dit als strip gemaakt. Er is een graphic novel van gemaakt. Ja. Dus misschien heeft hij de graphic novel gelezen. En ik weet niet wat jonge leeftijd is als je nu 90 bent. Ja, dan las je het niet op jonge leeftijd. Maar goed.
Ja, maar het boek is 10 jaar oud of iets. De Ries laat even weten hoe oud je bent. Daar zijn we heel nieuwsgierig naar. Maar jij schrijft in ieder geval, zijn boeken hebben mij geholpen om de wereld een beetje groter te maken. Nou, dat is ook jouw missie, Adriaan. Toen hij een aantal jaar geleden te gast was bij het programma Wintergasten, was ik erg huiverig. Want het kan zijn dat de schrijver achter het boek een beetje tegenvalt. Dan was dat nu niet het geval. Maar heeft u, Adriaan, misschien een voorbeeld van een boek dat u erg goed vindt, maar waarbij de schrijver u niet behaagt? Lukt het u dan om het boek en de schrijver los van elkaar te zien?
Ja, dat is een hele oefening zo nu en dan. Kijk, we kennen natuurlijk de klassieke verhalen van de antisemiet Céline, die prachtige boeken heeft geschreven. Als het boek maar krachtig en mooi genoeg is, dan duw je dat akelige karakter weg.
Ja.
Maar ik heb ook wel natuurlijk in de gesprekken die ik heb gevoerd met schrijvers in levende lijven, zat ik wel eens tegenover een auteur die me toch een beetje tegenviel. Ik weet nog heel goed, Jevtushensko, Russische dichter. We waren wel heel trots dat ze hem hadden. Dat was een hele akelige man.
Ja, en op wat voor manier akelig?
Nou, die probeerde Ellen Jens te versieren onder mijn vingers.
Ja,
daar
moet je
er
niet mee aankomen. Ja,
ja, en die vond mij dus ook heel vervelend dat ik het niet op prijs stelde dat hij door Ellen Jens naar huis werd gebracht, om maar eens wat te noemen.
Ja,
maar ja, goed. Ja. En het was gewoon een hele vervelende kwast. Dat kan gebeuren, maar dat laat je niet merken in het gesprek.
Nee.
Althans, dat hoop je maar.
Maar heb je toen, vind je dan alsnog zijn boek goed? Of daar heb je achteraf met heel veel...
Nee, dat Babizjaar blijft een geweldig gedicht. Maar het duurt even voordat je het los kan maken van. Ik weet ook natuurlijk via Snijpol, die was dus ook heel erg arrogant.
Ja.
Die wou alleen maar eten in België. Want I'm very difficult about wine.
Ja, ja, ja.
Enzovoort. Heel veel eisen. Amstel Hotel. Maar ik
was
dacht,
niet goed genoeg.
Alles als hij een scheet laat, zeg ik, wat ruikt het hier lekker.
Ja, ja. Ah, wat goed. Ja, maar dat is natuurlijk wel bekend. Heel veel schrijvers zijn vaak een beetje moeilijke mensen.
Niet allemaal.
Ja.
Sommigen waren vervelend, maar de meeste waren gewoon buitengewoon aardig.
Ja.
Wie ook helemaal niet aardig was in ons boekenprogramma was Nadine Gordimer.
Wie is dat?
Dat is een Zuid-Afrikaanse schrijfster, Nobelprijswinnares. En zij was samen met Louis Nkosi, een zwarte schrijver. En die Zij waren er samen omdat er een conferentie was van al die apartheidsbewegingen. En die conferentie moest worden verwezen. Ze waren allebei gasten in ons programma. En Loes en Cozy zei 30 seconden voordat we gedrieën opgingen: Nadine Gordimer talks shit. En dan zit je aan de tafel.
Ja.
En ja, ik had toch niet de souplesse om meteen te zeggen: God, I just heard that you think met Mrs. Gordimer. Ik zei trouwens Mrs. Gordimer. En ik werd meteen gecorrigeerd, het was Miss Gordimer.
Ja, ja.
Want dat was haar schrijversnaam. En daarin werd ze dus juffrouw en niet mevrouw. Het was dus juffrouw als schrijfster. En toen dacht ik, nou, ik ga toch eens vragen, want ik had wat kritische geluiden gehoord, hoe dat nou is, haar positie, rijk in de rijkste wijk van Johannesburg. Ze nodigde wel eens zwarte schrijvers bij zich thuis en die vonden dat natuurlijk heel bijzonder. Dat was ook heel moedig in die tijd, laat ik dat vooropstellen. Maar zou ze nou wel eens in die townships komen? Want dat was niet ongevaarlijk en lastig. Ja. En dus dat vroeg ik nou, zoals diep beledigd dat ik dat vroeg. Maar dat was me ook ingefluisterd door Loes en Cozy, dat ze daar eigenlijk nooit kwam.
Maar beledigd in de zin van, daar kom ik niet? Of nou, natuurlijk weet ik wel wat er speelt.
Nagenoeg elke dag.
Ja, okay, spreken.
Dus het was natuurlijk ook caviar gauche, zoals de Fransen dat noemen. Oh, radical chic.
Ja.
En ze vond het niet prettig dat ik een beetje knaagde aan die positie van de deftige dame. En na afloop kreeg ze een fotolijstje met een foto van ons in gesprek. En dat fotolijstje nam ze af en zei: I don't want that kind of things. Dat is, haar man is namelijk, wist ik niet, anti-care. Dus zij, zomaar een zilveren lijstje van Lippens. Dit is geen reclame, maar dat deel ik gewoon gratis en voor niks mede.
Ja, Lippens is heel leuk voor tweedehands.
Ja, en dat schoof ze voor zilver in de. En dat schoof ze terzijde. Toen dacht ik, je bent gewoon een akelig mens.
Ja.
En toch schrijft ze goede boeken.
Ja. Oké, okay, nee, precies. Om even terug te keren bij de vraag. Maar hoe was dat voor jou? Want destijds was dat best wel een verantwoordelijkheid ook. En ook wel een soort. Als je te gast was in jouw programma, dan had je bijna garantie op verkoopsucces.
Dat hing er vanaf.
Gaf dat ook een soort verantwoordelijkheid? Of
dat, dat werd een steeds drukkende verantwoordelijkheid.
Genoot je van die macht?
Helemaal niet, integendeel.
Ik zou daarvan genieten.
Nee, helemaal niet. Überhaupt heb ik trouwens heel erg last dat genieten van bekendheid. Want dat drukt me eerder dan dat het me opduwt. Maar vooral, die verwachtingen waren heel groot. En het werkte alleen maar als je een boek besprak. En dan moest het ook nog een bepaalde klik zijn. Ja. Maar als je een oeuvre besprak, dan werkte het helemaal niet. We hadden Hans Warren. Dat was een heel leuk gesprek. En die deed nog een vogel na en alles en nog wat. Maar het hele werk werd besproken. Dat had geen effect op zijn verkoop, tot zijn grote teleurstelling.
Ja.
Maar als je één boek had geschreven, en die schrijver kon er heel goed en grappig over praten, man of vrouw, dan had het soms dat effect. Het beroemde effect natuurlijk Annie Cohen Solaar. Het meest niet gelezen boek dat zo geweldig verkocht. Hè? Een biografie over Sartre met de eerste 100 bladzijden over het existentialisme waar je doorheen moest ploegen. Daar zat ik geloof ik een maand voor op de Alliance Française om dat te lezen. Toen kwam ik ook nog tot ontdekking dat ze goed Engels sprak. Dus dan vlucht ik als spel snel naar het Engels. Nou ja. En iedereen wou bij die beeldschone vrouw horen. Dus iedereen kocht dat boek.
Ja, goed zeg.
Nee, dat van dit effect wordt zwaar overschat. En het is ook een van de redenen waarom ik na 9 jaar mee ophield, is dat die verwachting zo groot werd. Want als het niet voldeed, dan was het mijn schuld.
Ja, het is ook wel respect dat je dus bent gestopt nog voordat mensen zoiets hadden van, dat was ooit een leuk programma. Daardoor,
je moet altijd op tijd ophouden. Ja.
Ja, maar dat weinig mensen verstaan die kunst. We hadden ook gezegd, wat is je favoriete boekhandel of wat vind je een mooi boek aan de luisteraars? Nou, daar heeft iemand op gereageerd. Annette, mijn favoriete boekhandel is Van Someren en ten Bosch in Zutphen.
Dat is een hele leuke boekhandel.
Ja.
En daar bij mevrouw Soepnel, daar kom ik heel graag toen ik daar woonde. Maar ik ben ook altijd trouw geweest aan één andere boekhandel. En dat was de boekhandel op het Spui, Atheneum.
Ja, Atheneum.
Zien ontstaan met een nieuwscentrum waarop Van Gennep werkte en actief was samen met Johan Polak. En ja, Rob van Gennep heeft een grote betekenis in mijn leven gehad. Die heeft mij iets laten vertalen. Die heeft in contact gebracht met Breitenbach. Door hem ben ik in het Zuid-Afrikaanse verzet. Dat zijn maar grote woorden, verzeild geraakt. Dus ik ben ook altijd trouw gebleven aan die boekhandel.
Ja, heel goed. Dankjewel Annette. Leuk om te melden. Die boekhandel Van Someren en ten Bosch in Zutphen is van Ine Soepnel, voormalig werknemer bij uitgeverij Atlas Contact. Een vraag van Tom. Beste Adriaan, u heeft een aantal keer genoemd dat als beginnend schrijver het een goede stap is om klassiekers te lezen van grote Franse en Russische schrijvers. Zou u er een aantal willen uitlichten? En ook willen duiden waarom dat zo belangrijk is?
Ik heb net Tsjechov is mijn grote man natuurlijk. Ja. Dat is de geneesheer, de arts, de psychiater, bij wijze van spreken, voor mij. Die de mens in zijn vallen en opstaan met humane blik bekijkt. Maar ik heb ook Turgenev destijds gelezen. Ja. Omdat Reven me dat aanried. En ik heb net nu de nieuwe vertaling gekocht. Vroukje Slofstra. Dat zit trouwens nog in het cellofaan, want ik kom net van de boekhandel.
Ja,
ja, daar verheug ik me ook weer op. Ja. En ja, je kunt ook Dostojevski lezen, maar ik hou erg van verhalen van mensen die kennelijk de tijd hadden om te schrijven.
Ja.
Dat was nog wel in de tijd dat je een klein kapitaal moest hebben om kennelijk je met de literatuur bezig te houden.
Ja, of een mecenas.
Of een mecenas. En die, daar zit een, behalve een geweldige rust in die stijl van die boeken waar ik erg naar verlang.
Ja. Dus Tom, je kan je natuurlijk altijd wenden tot de Russische Bibliotheek van uitgeverij Van Oorschot. Atlas Contact doet ook een duit in het zakje. En wij hebben de reeks L.J. Veen Klassiek. Daarin hebben we echt de prachtigste boeken. Dostojevski, Tolstoj, Flaubert. En ik heb hier bijvoorbeeld in handen De Graaf van Monte Cristo van Alexandre Dumas. Een fantastisch boek. Een van mijn meest geweldige leeservaringen.
Als ik dan ook nog mag aanraden. Er zijn nu 7 delen van Proust uitgekomen. En ik zit nu in een leesgroep. En ik lees nu À l'ombre des jeunes filles en fleurs. In vertaling van Philip Nobel en zijn vrouw Desiree Schijns. Sommige zijn nog oude vertalingen, andere nieuwe. Maar dit is een hele nieuwe vertaling. Ik deed het een beetje om dat te ontsnappen. Omdat alles zo politiek werd in mijn hoofd. Ik wou eigenlijk maar schoonheid en lyriek. En wat blijkt, die Proust is ook heel erg politiek.
Oh, ja.
Om de oude wereld van het geld, de adel, die geen geld meer heeft en die zich moet vermengen met de nouveau riche. Nou, daar heb je al een politiek probleem die wat minder gemanierd is, maar die toch heel graag een verbintenis aangaat met adellijke titels. En het blijkt dat die Proust dus daar heel mooi tussenin zit en dat fileert die bewegingen van die mensen. Wat een scherpzinnige psycholoog. En trouwens ook een geniale zeurpiet. Maar dan valt mijn oog op iets. Dat al zijn beeldspraak, of veel van zijn beeldspraak, is buitengewoon modern. De luchtvaart, de trein. Dat bestond allemaal nog maar net. De röntgenfoto, die bestond 2 jaar toen dit boek uitkwam. De telefoon, het station dat hij beschrijft als een soort kathedraal. De rennende paarden van Muybridge. Misschien herinner je dat er zo'n foto van een heleboel foto's achter elkaar. En als je dat snel afdraaide, werd het een filmpje. Dat was net uit. Dat beschrijft hij. Een beeld waarop mensen lopen, dat vergelijkt hij met de paarden. Dus zoals wij vandaag de dag beeldspraak gebruiken van ja, mijn harde schijf is uitgewist. Of zoals ik zo vaak het grapje maak, vroeger had ik een geheugen, nu heb ik een iPhone.
Ja.
Proust doet niet anders. Hij gebruikt een hele moderne beeldspraak. Dus ik ben nu als een gek al die dingetjes aan het opzoeken. En dan ga ik daar weer eens voor de grap een stukje over schrijven.
En jij zit in een Proust-leesclub.
Ja.
En ga je dan, zeg maar, wat bespreek je dan?
Ik bespreek niks. Ja. Die mensen zijn echt enorm geleerd. Ik zit daar stilletjes bij.
Oh, jij luistert.
Het wel heel erg leuk. Ja, voor zover ik dat kan.
Maar probeer je, zeg maar, het boek te begrijpen? Of is er ook ruimte om te bespreken wat het boek bij jou oproept en wat het met jou doet?
Ja, dat gaat natuurlijk om. Dat is een van de wonderlijke dingen. En dat is ook waar de meeste critici problemen mee hebben. Dat is natuurlijk het identificatieproces. Als je leest, word je die ander.
Ja.
En wij amateurlezers kunnen ons dat veroorloven. Wij kunnen die verbazing ervaren. En we kunnen daar een nachtje over slapen. En je leest dus een boek. En je leest tegelijkertijd je eigen leven, bij wijze van spreken.
Ja, soms kan je gewoon lezen. En dan zie je in één keer iets staan. En dan denk je van, dit heb ik ook meegemaakt.
Ja, maar de criticus die dat beroepsmatig moet doen, die heeft toch een hele andere manier van lezen op de duur. Dat is wel jammer. Je moet het ook niet te lang doen, volgens mij, maar goed.
Een vraag van Marijke. Adriaan, als jij mocht kiezen uit alle boeken personages die je kent, wie was je dan graag geweest?
Ja, het bijzondere van lezen is dat je een ander kan worden. En ik heb altijd een ander willen zijn, tot op de dag van vandaag. Maar als je dan ook een boek leest over een jongetje dat ook een ander kan zijn en onzichtbaar kan zijn, dan ga ik meteen naar Peter Pan. Dat is geloof ik van G.M. Barrie of zo. Ja, Schot. Het is natuurlijk ook verfilmd.
Ja.
Er komt toverstof in voor.
Ook vertekenfilmd natuurlijk. Ja.
En ik denk, maar ik zou erg graag willen vliegen. Ja.
Mooi.
Ik heb ook heel lang gedroomd, en het komt ook uitgebreid voor in Zilver, dat ik kan vliegen. Hè? Dat ik mij even stijf maak en dan vlieg ik ongeveer een meter boven de grond.
Ja, meer een soort zweven dan, niet echt vliegen.
Ja, en ja. Ik zie al. En ik droom het eigenlijk nog steeds heel vaak.
Fijn.
En ik heb begrepen bij de oude Grieken, die zeggen een man die droomt dat hij kan vliegen, die kan niet terugkeren naar zijn oorspronkelijke land.
Oh.
Dat vind ik zo geheimzinnig. Wat zou mijn oorspronkelijke land dan zijn? Maar het verlangen tot te kunnen vliegen, dat heb ik heel erg sterk.
Ja, maar jij bent natuurlijk ook tweede generatie.
Misschien ja, maar ik ben hier verwekt. Ja, maar er zit nog een ander land in mij.
Je bent nog steeds bezig met je odyssee. Ja. Maar dit roept bij mij, als ik de vraag mag beantwoorden, zou ik zeggen, ik zou graag Paaltje willen zijn uit Paaltje met het paarse krijtje.
Oh, en wat deed Paaltje daarmee?
Ken je dat niet?
Nee.
Is geweldig kinderboek. Nou, dat is gewoon een jongen die heeft een paars krijtje. En die kan dus gewoon, is die eenzaam. Dan tekent hij wat dieren als vriendjes. Dan heeft hij honger, dan tekent hij wat pastijtjes.
Oh, en dan kan hij ze ook eten?
Ja, hij tekent het gewoon.
En dan eet hij ze. Ja. Ah.
Ik neem het de volgende keer voor je mee.
Oh, maar dat doet mij denken. Ja. Mijn moeder als theosofe las mevrouw Blavatsky. En mevrouw Blavatsky kon dingen materialiseren.
Ja.
Als je er maar sterk aan dacht, dan had je het. Dus dat deed ik ook heel erg mijn best. En maar denken, en maar denken, en maar denken. Maar er kwam nooit een taartje in mijn hand.
Nee, dan moet je toch beter je best doen. Want alles is energie en materie. Dus het
was
kan.
Een zeker. Ja. Maar ik vind het heerlijk om eigenlijk te leven in je fantasie. Ja. Al zeg ik, maak je wereld groter. Confronteer je met de akeligheid. Allemaal waar, maar tegelijkertijd heerlijk. Doe je ogen dicht. En de zon schijnt. Je bent alles. Ja. Je kunt morgen een dolfijn worden.
Ik heb een vraag van Femke. En die zegt, welk boek zou Adriaan aanraden aan mensen die een lange tijd minder boeken hebben gelezen en eigenlijk een soort drempel ervaren om weer terug te keren naar het lezen? Dan moet je denk ik niet met Marcel Proust aankomen.
Nee, dat moet je niet met Proust aankomen. Want dat is echt wel een oefening, omdat dat zinnen zijn van anderhalve bladzij. Zoek het werkwoord. Ja, ik geloof dan toch, begin nou eens met een, ja, begin bij wijze van spreken met Oliver Twist, of met Great Expectations, Grote Verwachtingen van Dickens. Een fantastisch boek. En
is wel een
je kunt erin lachen. Ja. Ja, het is dik, maar het is spannend. Het is trouwens, er zijn wel 7 films van gemaakt. En het gaat ook over karakterzwakte.
Ja.
Dus een jongen die met rijkdom wordt geconfronteerd, uit zijn armoedige wereld stapt en verraad pleegt aan het, met het verleden. Ja. Fantastische. Ja. Ja, dat soort oude classics, die spreken mij erg aan. Dan heb je wel heel veel plezier in lezen. Er is trouwens nog een nieuwe variant op Grote Verwachtingen gekomen. Het heet Pip. Dat gaat, is geloof ik, van een Australische of Nieuw-Zeelandse schrijver. Dat moet je maar even opzoeken. Er ligt veel avontuur wat dat betreft in mooie klassieke eind 19e eeuw, begin 20e eeuw.
Femke, als dit je nou toch nog een beetje afschrikt, mag je van mij ook gewoon een soort iets lager boeken lezen.
Kan ook.
Een thriller.
Oh, thriller.
Ik heb zoveel plezier beleefd aan de boeken van John Grisham of Hugh Nesbø. En misschien hou je wel van romance.
Ja,
doe dat gewoon. Wat maakt het
Talented
uit?
Mr. Ripley van Patricia Highsmith.
Ja.
Fantastische film.
Ja.
En mocht je toevallig lesbisch zijn of willen worden, je weet maar nooit wat je overkomt 's morgens, lees dan ook The Price of Salt van Highsmith. Dat is een roman die ze in 1952 onder pseudoniem moest uitbrengen, omdat het haar naam als thriller-auteur zou schaden. Pas jaren later kon ze het aangrijpende liefdesverhaal onder haar eigen naam uitbrengen, met als titel Carol. Ik werd er heel lesbisch van toen ik het las.
Ik wou dat zeggen, in principe moet dat voor iedereen
Nee, maar kijk, dat is het leuke van lezen. Je wordt alles.
Ja.
Ik ben beer geweest, dolfijn geweest, lesbisch geweest, man, vrouw, als het maar beweegt. Je kunt zelfs plant worden, als je maar goed leest. En je, dan kun je een hele mooie vetplant worden. Ik maak geen grapjes. Ik ben heel serieus.
Ja, nee, ik maak ook geen grappen. Je kan heel veel levens leven door het lezen van boeken.
Weet je, er is een heel leuk boek van Albert Heijnman. Dat heet 1000 levens.
Mm-hmm.
En dat gaat over zijn leeservaring. En dan vertelt hij dat hij 1000 levens heeft geleefd al lezend. Dat is wat lezen doet.
Ja. Nu zijn we weer in het wat hogere segment aangekomen.
Oh, ja, neem me niet kwalijk.
Wie moet van jou
dat het verrotte hogere segment?
Nee. We kunnen switchen heen en weer.
Ja.
Code switching. De Nobelprijs voor de literatuur. Wie moet die gaan winnen van jou?
Oh ja, dus meestal ken ik die mensen helemaal nooit die het krijgen. Wie zou het moeten krijgen? Cees Notenboom wil hem zo graag.
Ja.
Ik heb voorspeld dat Arnold Grunberg hem krijgt.
Ja.
Maar dan moeten we nog even een jaar of 10, 15 wachten. En ik wil hem ook wel natuurlijk. Ja. Nee, grapje, kom op. Nee, stel je voor. Ja. Nee, maar wie moet het krijgen? Ik heb geen idee. Weet je wat ik zo mooi zou vinden? Als het echt eens een prijs werd voor de wereldliteratuur.
Ja.
En dat men ook eens even keek. Wat wordt er in China geschreven? Wat wordt er in Afrika geschreven? Wat wordt er... Voorwaarde is dat het namelijk kennelijk allemaal vertaald is in het Zweeds. Ja. Ik weet het niet.
Nee. Okay. We zijn bijna bij het einde gekomen van deze geweldige boekenweek uitzending. En op welke eigenlijk vraag heb jij nog een gedichtje voor ons?
Ja, nou is het misschien toch aardig om stil te staan bij die prachtige bundel van K. Michel.
Bij K. Michel.
Bij App is je eiland groter. Alleen al die titel.
Ja.
En ja, die zegt iets aardigs over overbodigheid en dichterschap. Toespraak tot het plafond. Ooit was de dolfijn een landdier. Het wandelde rond en haalde adem. Onder druk van de weersomstandigheden werd de dolfijn in luttele millennia richting het water gedreven. De eens volgroeide poten werden korter en korter tot ze nagenoeg verdwenen. Wat de dolfijn aan het bestaan op het droge overhield, waren de longen. Evolutionair gezien is dat raar, want wat moet je daarmee onder water? Vermoedelijk gaat het om een functie die nuttig is, zei het indirect. Denk bijvoorbeeld aan lichaamshaar, blinde darm, staartbeentjes of in breder verband het blijvend voortbestaan van dichters. Misschien is het evolutionaire voordeel wel dat het de dolfijn in staat stelt van tijd tot tijd aan de oppervlakte te komen, boven het water uit te springen en een blik te werpen op de blauwe of sterren of wolkenlucht en de kust. Denk aan dichters, denk aan dolfijnen, denk aan longen die je nodig hebt om beter te kijken. Die laatste regels waren trouwens voor mij.
Die waren van jou. We associëren verder. Ja. Dankjewel, Adriaan. Het is de boekenweek. Dompel je onder of stijg juist op om het grotere plaatje te zien. Maar we gaan er in ieder geval heel veel lezen. En jij bedankt voor deze geweldige aflevering.
Tot je dienst.
Van Dis Ongefilterd is een podcast van uitgeverij Atlas Contact. Alle boeken die ter sprake zijn gekomen zijn te bestellen bij boekenwereld.com/van-dis. Of, nog liever, en speciaal in deze week, ga naar uw lokale boekhandel en koop 1 of 2 Nederlandstalige boeken. Presentatie van deze podcast, Simon Dikker-Hupkes. Montage, productie en regie, Ellen van Dalsem, Bartje Ronkiers en Sten Govers van Tinium Audioboekproducties. En nu door naar het interview.
Bonus, bonus!
Bij ons is aangeschoven Eveline Aandekerk, directeur van CPNB. Welkom.
Dank je, leuk om er te zijn.
Wat doet nou eigenlijk de CPNB? Collectieve propaganda van het Nederlandse boek.
Ja, hele mondvol. Hè?
Ja, propaganda vind ik ook altijd zo mooi. Dat zouden we nu niet meer kiezen, denk ik.
Nee, we hebben het daar best ook vaak over gehad. Moeten we dat veranderen?
Maar nee, eigenlijk... niet doen.
Nee, want eigenlijk is propaganda in de kern natuurlijk een prachtig woord. Hè?
Ja.
Het betekent voortplanten, uitbreiden.
Ja.
Van oorsprong het verspreiden van een boodschap. En dat is letterlijk wat we doen. Dus nee, we zijn van de propaganda. Maar het woord is natuurlijk na de jaren 30 besmet geraakt. Maar in de kern is Klopt het wel met wat we doen.
Nou is dit de Boekenweek-uitzending. Kun jij mij iets vertellen over de geschiedenis van de Boekenweek?
Ja. Ja, de Boekenweek begon als Boekendag in 1930. En dat was ter ere van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Uitgeversbond.
Ja.
En toen werd een boekje gemaakt. De uitgever en zijn bedrijf. Dus duidelijk een mannenbusiness toen. En was denk ik zo'n succes dat in 32 zijn er daar, 1932 dus, zijn daar 10 dagen van gemaakt. Ja. En toen is het de Boekenweek al geworden. En toen was er ook voor het eerst een geschenk. En dat heette ook Het Geschenk.
Het Geschenk.
En dat waren bijdragen van 33 auteurs. En toen was dat nog een actie van de Vereniging van ter Bevordering van de Boekhandel.
Mm-hmm.
En dat hebben we dus, met uitzondering van een paar jaar in de oorlog, is het dus elk jaar vanaf toen een boekenweek geweest.
En vanaf wanneer is dan, zoals we het nu kennen, met het boekenbal ook erbij?
Sinds 1947.
Ja.
Ja, eigenlijk meteen na de oorlog. Toen was voor het eerst het bal.
Ja.
En toen begonnen wij ook met het idee van, een paar keer is het een novellenwedstrijd geweest. Maar eigenlijk vanaf dat moment elk jaar een geschenk. En dus de campagne.
Fantastisch. Ja.
Ja. En in 83 zijn wij als stichting zelfstandig geworden. We waren een commissie van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak voor die tijd.
Dus jullie zijn nu wat autonomer gaan
opereren. Ja, we zijn een autonome stichting. Ja.
Ik vind altijd, als dit wordt uitgezonden, ben ik net terug van de London Book Fair. En als je daar vertelt over de Boekenweek en het Boekenweekgeschenk, mensen weten niet wat ze horen.
Ja, het is echt uniek, hè? Ja.
In Nederland zijn wij soms wel geneigd om het een beetje voor lief te nemen. Van Boekenweek, het zal wel.
Ja.
Maar het is best speciaal dat we dit hebben opgetuigd.
Het is heel speciaal. Ja. Ik heb diezelfde ervaring. Ik zit wat minder lang in het vak, denk ik, dan jij. Maar die jaren dat ik ook op Frankfurt kom, of als ik ook met European Booksellers Association, die komen altijd bij elkaar. Dan, je hebt daar wel vanuit de boekhandelsacties, bijvoorbeeld de Bookstore Day of World Book Day, of vanuit de uitgever, maar echt collectief. En ook met bibliotheken erbij. Het is echt uniek. En dat inderdaad, dat realiseren we ons misschien niet genoeg.
Laten we het vieren. Even naar de editie van 2024. Yes. Ik heb hier in mijn hand gezinsverpakking van de Chabotten. Dus de hele familie Chabot. Bart, Jolanda, Sebastiaan, Maurits, Splinter, Storm en het hondje doet ook mee.
Zeker.
Daar is nog wel wat om te doen geweest, geloof ik. Van de mensen, sommige mensen zeiden van, wat is dit voor gekkigheid?
Ja.
Hoe kwamen jullie erop?
Je hebt thema's die eigenlijk bij ons al heel lang op lijstjes staan. Mm-hmm. Elk jaar kijken we wat. En je voelt ook een beetje, wat past nu? Dus familie waren we eigenlijk wel snel uit.
Ja.
Dat, zeker nu wil je ook een thema wat verbindt. Het is natuurlijk best wel, alles ligt toch gevoelig. En daar hebben we ook al wat ervaringen mee. En dat wilden we heel graag. Een thema waar iedereen iets mee heeft. Ja. En wat echt wat verbindt.
Beetje feel good.
Ja. Ja, toegankelijk. Toen ontstond eigenlijk ook al heel snel het idee, zullen we dan niet gewoon letterlijk de grootste schrijversfamilie van Nederland vragen? En het is natuurlijk, wij wisten ook, daar gaan heel veel mensen wat van vinden. Maar dat hoort er ook een beetje
bij. Hoort er ook bij, ja.
Ja, dat is ook de reuring die ook altijd bij de Boekenweek hoort. En wat ik zelf ook heel leuk vind aan die familie, is dat het zijn zes hele verschillende stemmen.
Ja.
En daarmee ook voor heel veel mensen aantrekkelijk.
Ja, nee, dat maakt het ook een aardige leeservaring. Dat je gaat heen en weer om's de beurt schrijven zijn stuk.
Ja,
ja.
Ja, klopt. Ja. Nee, dus we wisten ook toen we het aangingen kondigen. We zijn benieuwd.
We zijn benieuwd.
En dat is dan ook alweer een spel. En dat is ook leuk.
Ja, het hoort er helemaal bij.
Het
is gewoon een goed teken dat het leeft. Als er niks zou gebeuren, dan zou je pas echt zorgen moeten
maken. Ja, het doet er dus toe. En dat is ook iets om te koesteren.
Ja.
Ja.
Wij gaan het weer vieren, de Boekenweek. Hartelijk dank voor je komst, Eveline aan de Kerk.
Heel graag gedaan.